Normaal gezien ben ik gewoon om een beetje te bewegen. Maar ik zal mijn best doen om te blijven staan. Ja, dat kan ook. Ja, maar dat doe ik ook niet graag. Ja, ik ben een moeilijke. Ik hou van vrijheid. Mijn handen moeten vrij zijn. Ik moet vrij zijn kunnen zijn. Innerlijk en uiterlijk. Daartoe heeft Christus ons ook geroepen. In ons levens. Bezig om ons levens te veranderen. Naarmate dat wij dat willen. En het hem toestaan om dat te doen. Het woord dat ik voor u heb voor deze ochtend is niet gemakkelijk. Het is het woord dat ik vorig jaar in de gemeente gebracht heb. En ik ben al heel wat jaren gewoon om te prediken. Maar als ik dit woord moest brengen, had ik er enorm veel strijd mee. Zoveel zelfs, wat ik nog nooit had meegemaakt, nooit gedaan, is om toch tijdens de lofprijs weg te lopen naar het kantoortje toe. En daar gehuild voor Gods aangezicht. En hem gevraagd en zei, Heer, moet dit echt? Moet dit echt? En de Heer sprak heel duidelijk. Ja, doe het, ik wil het. Vandaag aan de dag, en dat weet u heel wel, zeer wel, wordt het niet alleen niet gemakkelijker erop om je geloof te beleven en te volharden. De tijd gaat er niet makkelijker op worden. Het wordt er alleen maar moeilijker op. Dat op zich is natuurlijk geen bemoedigend woord. Wij willen als mensen en als christenen, willen we alleen maar glorie, halleluja, prijs de Heer horen. Hij is liefde, hij is goed, hij is genadig. En er is een tijd van vreugde, een tijd van blijdschap, een tijd van zegeningen. Halleluja, ik wil niets anders horen dan dat. En zodra dat het toch een beetje meer zwaarder wordt of een negatievere klank krijgt, dan zeggen we, dat kan toch niet. En toch. Het woord van God, ja zelfs het Nieuwe Testament, is geschreven uiteraard waarin Christus, maar dat is door de hele Bijbel heen, inclusief het boek Openbaring, staat Christus centraal. En als je dat gelooft, en als je daaraan vasthoudt, en je gelooft dat het woord geïnspireerd is, de Bijbel geïnspireerd is door de Heilige Geest, dan mag je niet zomaar het ene deel op al aanvaarden, en andere deel zeggen, nee, dat hoeft voor mij niet. Dat zal toch zeker niet voor mij zijn. Maar in alles wat de Heer in zijn woord heeft laten opschrijven, is bedoeld om ons te openbaren, niet alleen wie hij is, hoe hij is, wat hij wil, en dat hij goed is, dat hij liefde is. Maar we moeten beseffen dat zijn liefde zo groot is, en dat weten we allemaal, dat hij heeft getoond door Jezus Christus te laten kruisigen voor u en voor mij. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Liefde van God is onbegrensd, zou je kunnen zeggen. Het is onbegrensd, het is zo groot, eigenlijk kunnen we het niet goed vatten. Laten we even eerlijk zijn, kan u het vatten? In het Engels zeggen we wel eens, als we denken aan bowlen, dan zeggen de kinderen wel met een bowlingbal, en je hoort die 10 pins zo ver, en dan zegt het bowls me over. Het gaat beyond my understanding, gaat buiten mijn begrip eigenlijk, dat de Heere God, de schepper van de hemel en aarde, van alles wat leeft, de almachtige God die troont boven alles wat leeft, dat hij, de schepper van mijn leven, van in de moederschoot heeft hij mij geformeerd. Hij kent mij al voordat ik was. Hij komt als zoon van God in de mens. Zoon van God en zoon des mensen. En de prijs die hij betaald heeft, is eigenlijk een onwaarschijnlijke prijs. Iets eigenlijk, als we heel eerlijk moeten zijn, en ik spreek ook vanuit mezelf en uit het verleden, niet goed en nog altijd moeite mee hebben om werkelijk te vatten de prijs die hij betaald heeft. En er zijn zoveel christenen, en ik spreek niet over u. U vult maar in wat u zelf wilt. Maar er zijn zoveel christenen die vandaag in de dag de kerk zijn binnengewandeld, zijn tot geloof gekomen. Halleluja, als ze geloofden in God, geloofden in Jezus Christus in de kruisiging. Wonderbaarlijk. En als u mag ervaren dat God goed is en dat hij liefde is en dat hij je leven verandert. Allemaal fantastisch. Maar ze wandelen binnen. Maar als je vraagt aan hen, wanneer ben jij, heb jij je bekeerd? Wanneer heb jij een beslissing genomen? Heb jij je bekeerd? Weet je nog bekeerd? En waar, en als je dat weet, waarom heb je je bekeerd? Waarvan heb je je bekeerd? Als je je werkelijk bekeerd hebt. En dan zeggen ze, wat is er nou weer? Ik geloof toch in God? En dan ben ik soms stout. Ik heb soms die neiging. En dan zeg ik, je gelooft in God, maar de duivel ook. Er is meer dan in geloven alleen. Het zeggen, ik geloof in God. Het moet een stap verder gaan en zeggen, ik geloof dat Jezus Christus niet alleen de Zoon van God is, maar ik geloof dat hij voor mij persoonlijk aan het kruis gegaan is en een onwaarschijnlijke leed heeft moeten doorstaan vanwege mijn zonden en mijn ongerechtigheden en overtredingen. Is hij aan het kruis gegaan? Hij stierf voor mij. En als hij dat niet zou gedaan hebben, en als ik dat niet zou geloven, dan ben ik vandaag verloren. Dan staat voor mij de hel te wachten. Zijn we zo tot bekering gekomen? En dan zou je denken van, ja maar, wat voor zin. Allee, broeder, hier stel je toch een beetje te scherp. Maar het is absoluut noodzakelijk voor ons allemaal om de toekomst door te kunnen gaan. Als christenen die standvastig zijn in het geloof, dat niet alleen, maar streven, en hier komt het, naar een heilig, rein leven voor het aangezicht van God. Wat vertolkt wordt in te zijn naar zijn gelijkenis. Want God, zoals we al lezen in Genesis, heeft de mens geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Wat betekent dat? Naar zijn beeld, daar bent u en ik zoals we nu wandelen en zoals we zijn als mensen.
Maar zijn gelijkenis gaat een stap verder. Dat betekent wij zullen zijn als hij is.
En hoe is hij dan?
Kunt u mij beschrijven, broeder, hoe is God dan eigenlijk?
Wel eens gehoord van de vrucht van de Heilige Geest?
De vrucht van de Heilige Geest, dat begint dan met liefde, blijdschap en vrede en zo meer, langmoedigheid en trouw en zo meer, en vriendelijkheid. Zo is God, dat vertolkt zijn karakter. En als wij de vrucht van de Heilige Geest tonen en beleven, dan is hierin de Vader verheerlijkt.
En als we voor de Bema komen, de rechterstoel van Christus, dan zijn we niet meer onder het oordeel en niet meer veroordeeld, maar dan worden we beoordeeld. En dan zeggen we, ja, beoordeeld voor wat? Voor wat je in je hart verricht hebt. Voor wat eigenlijk, dat is wat de tekst betekent, wat God dan in jouw hart, in jouw binnenste ziet, wat van hem is. Zoals hij is. En dat is het grote voorrecht dat wij in deze tijd hebben als kinderen Gods, meer nog dan Adam en Eva. Want hetgeen dat uiteindelijk bewerkt is door de dood van Christus, gewillig te sterven op het kruis van Golgotha, heeft hij het mogelijk gemaakt dat wij innerlijk kunnen veranderd worden. En waarbij zelfs in het Nieuwe Testament staat dat, en het Oude Testament ook al lezen we, ik zal mijn wetten op hun harten schrijven. Wat betekent dat? Het betekent dat je niet zozeer de moeite moet doen om iets te doen wat God graag wilt. Om liefde voor hem, naar hart en ziel en voor de naaste, blijdschap te hebben en de vrede te hebben. En noem maar op. Ik zal mijn best doen. Nee. Er is een verschil. Je bent zo. Dan hoef je geen moeite meer te doen. Maar je bent zo. Het is als het ware een nieuwe natuur. Het eigenlijke wat God bedoelde, het oorspronkelijke natuur. Het goddelijke natuur. Jij hebt dat in jou. Zo ben jij geworden. Dat is Gods plan. Dat is wat hij wil. Daarvoor is hij aan het kruis gegaan. Worden zoals hij is. Maar, vandaar ook dat er in het Nieuwe Testament wel degelijke, belangrijke aanwijzingen, maar ook waarschuwingen zijn. En dan denk je, die waarschuwingen, Heere God, is dat nou echt nodig? Daartoe wil ik een gedeelte lezen vanuit het woord van God, wat niet zo makkelijk te lezen is, voor sommigen toch. En die daar moeite mee hebben. Maar zeker ook, wanneer je dat leest, zich afvraagt, is het nou echt voor mij? In Galaten 5 vers 13 tot 21. Daar begint het al, want gij zijt geroepen, broeders en zusters. Zo, dit gedeelte alleen al, voor wie is het? Niet alleen voor de Joden, voor Israël, het is niet voor de ander, het is voor u die geroepen zijn. Bent u geroepen? Ja toch? Dan is dit woord ook voor u.
om vrij te zijn. Wie wilde hier vrij zijn? Ik ben blij dat er nog een paar zijn. Maar de bedoeling is eigenlijk dat alle handen omhoog gaan. Ik wil vrij zijn. En dan, maar zie, daar heb je het al. Dat je daar zit en dan vraag je je af. Maar ik ben toch vrij? Ik ben toch een kind van God? Ik ben toch gekocht en betaald? Met het kostbare bloed van Jezus? Ik ben toch vrij? Moet ik me nog zorgen maken om iets? Wat een onzin. En daar mijn hand voor op te steken? Of, misschien is er iets in uw hart, in de ziel, waar u mee worstelt en een probleem hebt. Want gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Alleen dat kan al een probleem zijn voor sommigen. Want de gehele wet is in één woord vervuld. In dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Weet u, dat als je in de spiegel kijkt, heb je dat wel eens gedaan? Nou toch? Dan moet je eens kijken, als je in de spiegel kijkt. En dan zeg je, en dan noemt u uw eigen naam. Als ik in de spiegel kijk, dan zeg ik, Hans, wat ben je toch een fantastische kerel. Ik hou ontzettend veel van jou. En God heeft mij dat laten zien en geleerd, omdat hij mij lief heeft. Omdat hij, God heeft mij lief, maar ik heb mezelf ook lief. Weet u dat het niet zo gemakkelijk is en evident is voor iedereen? Maar het woord zegt, als je jezelf niet lief hebt, ga je de anderen ook niet lief kunnen hebben. Indien gij echter elkander bijt en vreet, zie dan toe dat gij niet door elkander verslonden wordt. Wel, deze gemeente heeft daar geen last van, halleluja. Hoop ik toch? Dit bedoel ik, wandelt door de geest en voldoet niet aan de begeren van het vlees, want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Oei, is het zo moeilijk? Het begeren van het vlees. Wat moet ik daar nou mee? Nog niet aan gedacht. Want de geest woont in mij. Ik ben toch vervuld. Dan is er toch geen vlees meer. Ja, ik heb een bloed en vlees hier, maar innerlijk? Indien gij echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Ja, dat wist ik al lang. Ik hoef me niet meer aan de wet te houden. Ik ben vrij van de wet. Ik ben onder de genade. En er zijn vandaag christenen die zeggen, en dat wordt ook geleerd, dat is de genadeleer. Wat je ook doet, wat je ook mispeutert, als christen, als bekeerde, maakt niet uit, God is genadig. God schenkt genade. Dus ik ben gered, mijn naam staat geschreven in het boek des levens. Niet beseffende dat er staat in de openbaring dat je naam uitgewist kan worden uit het boek des levens. Hallo? Dat kan niet, hè, dat mijn naam uitgewist wordt. Nee, toch? Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw. Zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Hey, ik ben tot bekering gekomen. Mijn naam staat in het boek des levens. Paulus, volgens mij heb jij de verkeerde inspiratie gekregen. Dat kan niet. Dat kan niet voor mij zijn. Lieve mensen, laat het ook zo zijn dat het voor u en voor mij niet van toepassing is. Maar dan bent u niet schuldig of maakt u zich niet schuldig aan een van die dingen die daar staan. En ik kan deze ochtend dat niet allemaal uiteenzetten, wat het precies betekent, wat het is, hoe dat je het ziet, hoe dat je het beleeft. Maar ik weet dat ik zelf heel veel heb meegemaakt in mijn leven. Vanaf het moment dat ik tot bekering kwam, gedoopt werd, de onderdompeling, gedoopt in de Heilige Geest, vervuld met de Heilige Geest, Bijbelschool geweest ben en daarna ik een vreselijke moeilijke tijd tegemoet ging. Want als er één ding was in mijn leven, nadat ik dat allemaal wist en geleerd had en met goede moed de Heere zou gaan dienen, kwam ik heel wat in mijn innerlijke tegen, wat liefde van God te ervaren niet overvloedig was, maar zeker de liefde naar de ander zeer beperkt was. Blijdschap. Ik kon het niet ervaren, ik kon het niet beleven. Met al mijn opleiding, dat ik achter de rug had gehad, ik kon het niet beleven en ik kon dat niet aanvaarden. Ik kon dat niet begrijpen, ik kon dat niet verstaan. Ik wilde die blijdschap, ik was ervan overtuigd dat rondom de troon van God 24 uur op 24 blijdschap is. En dat geloof in Christus en gered zijn en mijn naam in het boek des levens te weten, dat allemaal. Maar dan behoor ik toch te springen en te juichen, dan moet ik toch blij zijn. Ging niet. Ja, heel beperkt. Heel beperkt. Maar die innerlijke blijdschap. En dan die vrede. Er was onrust. Dat kan toch niet. Dat klopt iets niet. En die vriendelijkheid, die langmoedigheid. Ver van langmoedig zijn. Verdraagzaam zijn. Mijn vrouw en ik, we zijn nog bij elkaar. Maar hij had al lang kunnen weglopen vanwege mijn onverdraagzaamheid. Van mijn uitbarstingen van toorn. Ik was vroeger een gewelddadige man. Ik zou misschien niet denken, maar ik was gewelddadig. Ik heb gelukkig niemand vermoord. Maar ik kon gemakkelijk iemand een patat geven, hè. Hij hoefde alleen maar tegen mij aan te lopen en ik draai me om en zeg: explosief. Agressief. Als christen vervuld met de geest, hoe kan dat toch? Dus ik ben begonnen met te roepen tot God. En te roepen en te roepen en te roepen en te schreeuwen in de auto. Ik denk, in de auto kan niemand mij horen. Dat mijn keel nog heel is, is een wonder van God. Maar God antwoordde. En toen ben ik heel veel gaan leren door openbarende kennis. Gods geest ging eerst mijn innerlijke aanpakken. Want ziet u, wanneer wij tot bekering zijn gekomen en wij geloven in de kruisdood van Christus en wij mogen dat ons toe-eigenen, dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden, is een waarheid die staat als een paal boven water. Mensen, dat is zo waar, dat is waar en dat zal nooit meer veranderen. Dat is zo en dat heb ik mogen ervaren en dat mag u vandaag ook nog altijd ervaren. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En daarmee denkt men, dan is er ook geen zonde meer. En daar ga je in de fout. Het betekent in de eerste plaats dat alles wat je hebt voor het moment dat je tot bekering gekomen bent, alles wat je mispeuterd hebt daar, ongerechtigheden, overtredingen en zonden, zijn weggewassen door het bloed van Christus. De schuld die wij allemaal voor onze bekering hebben opgestapeld, en de ene meer dan de ander, helemaal weggedaan en weggewassen, en God gedenkt ze niet meer. Hij gedenkt niet meer. Hij heeft ze weggedaan zover het oost is als van het westen. In de zee der vergetelheid. God denkt er niet meer aan. Maar hoe komt het dat wij moeite hebben om het te vergeten, sommige dingen? In het verleden. En niet willen en niet kunnen vergeven. Onvergevingsgezindheid kunt u ook in dat rijtje zetten. Wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Dan zeg je, broeder, nu drijft u het wel tot de spits, hè? Dat is een bekkerteu, hè? Is het? Kent u het Onze Vader? Vader, vergeef onze schuldenaren gelijk wij onze schuldenaren vergeven. En Jezus eraan toevoegde, als gij niet vergeeft, zal de Vader u niet vergeven. Waarop is uw naam dat geschreven is in het boek des levens, waarop is dat gebaseerd? Ja, door de kruisiging, door Christus. Ja, daardoor. Ja, maar wat sprak hij uit? Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. In de allermoeilijkste moment dat een mens ooit zou kunnen meemaken in zijn leven. Wat is er erger dan wat Christus heeft meegemaakt voor de kruisiging, tijdens de kruisiging? Om dat uit te spreken, zou u en ik dat doen? Hoeveel moeite hebben wij niet met ongerechtigheid? Heel veel christenen, en dan spreek ik niet over de onbekeerde mensen die Christus niet kennen, die leven onder een bedekking. En ik zie het heel veel, dagelijks bijna. Ik zie het in de tennisclub. Ik zie het aan hen. Als er maar even iets aan van ongerechtigheid is, boem, een explosie. Want ze vinden zichzelf zo gerechtvaardigd en recht. Ongerechtigheid is iets waar wij als mensen heel veel moeite mee hebben. En wat is het mooi als ons hart zo veranderd is dat wij kunnen vergeven ook al hetgeen dat door een ander is aangedaan. Vader, moeder, broers, zus, ooms en tantes, wat? Maar zie, wat zo een mens verkeerd doet, waardoor komt dat eigenlijk? En dat is geen excuus. Maar waardoor komt dat? Ten eerste door die bedekking. Ten tweede, omdat de mens vol zit dan met al die ongerechtigheid. Met alles wat hem beheerst in zijn ziel en in zijn geest en hart. Vanuit zijn ziel beheerst. En hem drijft tot dingen te doen die niet volgens Gods karakter en wil is. Ons vlees is iets dat waar wij veel moeite mee hebben. En ik spandeer er al jaren aan in de gemeente om daar uitleg over te geven. Het komt altijd weer wel eens een keertje terug. Het vlees is iets dat geestelijk is. En ik heb het niet over het lichamelijke bloed en vlees. Maar ik heb het over het vleeselijke. Dat al wat eigenlijk te maken heeft met datgene wat in mijn ziel verborgen is. Eigenlijk dat nog vastzit. Wat eigenlijk niet van de geest van God is. En dat heet zonde. Het lijkt wel alsof het iets is wat me niet wil loslaten, maar prijst God. Ik mag dagelijks belijden dat God mij lief heeft, mij niet veroordeelt. Dat hij mij rein ziet door het bloed van Christus. Dat mijn naam staat geschreven in het boek des levens. Ik ben een kind van God, u toch ook? Maar toch. Och, als je het over de wet hebt. Oh ja, de wet. Nee, daar hoef je. Daar hoef je geen rekening meer mee te houden. Maar Christus heeft gezegd: ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen. Ik ben gekomen om de wet te vervullen. En daarin zit een geheim. En dat is iets wat velen van ons niet echt verstaan. Wat de Heer, hoe kan dat toch? Want Paulus zegt toch, we zijn niet meer onder de wet. Ik ben vrij van de wet. Nou, Paulus zegt, maar ik zie toch nog dat de wet invloed heeft in mijn leven, in mijn ziel, in mijn binnenste. En dan zeg je, ja, maar hoe kan dat? Omdat ik nog de zonde zie. Want zolang ik die zonde zie, is de wet daar. Maar het grote verschil ten opzichte van Adam en Eva, en vandaag u en ik, door het kruis, kan mijn innerlijke helemaal veranderd worden. En de wet van God geschreven worden op mijn hart. Prijst God. Voor die gelegenheid, voor die mogelijkheid. Maar ja. Paulus zegt ook. Zelfs nu. Tijdens zijn leven ben ik bewust dat de wet goed is. Want als die wet er niet zou zijn, dan zou ik ook de zonde niet gekend hebben. En dan mocht hij ervaren dat op een gegeven moment uitgaande van de wet, zegt hij, kan ik tot leven komen. Want ik mag dan weten dat als er iets is waarin ik de wet overtreed, ik tot hem mag gaan en om vergeving vragen. Dat is iets dat ik ook in de gemeente leerde en leer vandaag nog. Als je bewust bent van een zonde die hardnekkig jou eigenlijk misleidt binnenin jou. Ja, dan wordt er gezegd, en je leest het ook in de psalmen, David schrijft erover. Zou ik het verbergen, Heere? Zou ik de zonde verbergen? Maar hoe kun je nou eigenlijk zonde belijden als je het niet erkent? Gaat niet. Je kunt pas belijden als je het erkent. Maar hoe kun je het erkennen? Wanneer kun je het erkennen? Als je het herkent. Je moet het eerst herkennen. Dan pas kun je het erkennen. En dan pas kun je het belijden. En herkennen doe je door het woord, de Bijbel en Gods geest. En eventueel een verantwoordelijke of iemand anders die jou daarop wijst. Die simpelweg naar je toe komt en zegt, zou je nu maar niet je houding doen veranderen? Hoe mijn houding? Of, wat ik al meegemaakt heb, er komt iemand naar me toe en ik kwam naar mij toe en hij zegt, broeder, er is onreinheid in jouw leven. Dat was een mokerhamer. En ik dacht, God, waarom laat u het een ander zien? En de Heer zei, omdat ik je lief heb. Omdat ik wil dat het weggaat uit jouw leven. Dat je vrij van wordt. Op een gegeven moment heb ik heel veel moeite gehad. En mag u gerust weten, ik ben er niet trots op, maar ik ben wel ontzettend blij dat het weg is. Ik weet niet of u daar wel eens last van hebt gehad op een of andere manier. En dat heet pornografie. En dan zeg ik, oeh, daar heb ik geen last van. Dan zeg ik, halleluja. Prijst God daarvoor. Nee, ik heb daar totaal geen verlangen. Als ik achter de computer zit, dan weet ik dat het een fluitje van de cent is om even iets te openen van een website. Ah nee, het mag niet. Nee, het is niet goed. Nee, het is onrein. Nee, dat moet ik niet doen. Maar ik ga verder met mijn werk. Allee, het lijkt wel alsof er iets binnen is. Je zou zeggen een begeerte, een hartstocht heet. Het Nieuwe Testament noemt dat begeerte of hartstocht zelf. Dat kan toch niet. Oh, maar luister, God ziet het wel door de vingers. Een momentje, ik kan toch wel eventjes van genieten. En dan begint het spel. Niet beseffende wat dat allemaal opent. Want je opent de deur en je opent het venster. Voor de duivel om binnen te komen. En je nog meer onder druk te zetten, geestelijk en innerlijk. Op een gegeven moment, na enige tijd, lange tijd moet ik zeggen, ik ben er niet trots op, dat zeg ik u eerlijk, maar ik wil u helpen daarbij. En het is niet alleen met porno, met zoveel andere zaken. Op een gegeven moment was er een dag, en ik zal dat nooit meer vergeten. Ik vergreep mezelf weer om op het internet naar porno te kijken. En ineens begon ik daar hevig te hoesten en te kokhalsen. Letterlijk te kokhalsen. En ik dacht, ik moet hier overgeven. Toen dat gedaan was,
Ik zeg, Heer, wat gebeurt hier? Hij zei, Hans, zo is dat. Want daar waar jij naar kijkt, is dat voor mij. Ik kokhals daarvan. Ik ach daarvan. Ik haat het. Hans, daarvoor ben ik aan het kruis gegaan. Waarom blijf je kijken? Ik schrok zo enorm. En de gebeurtenis wat daar gebeurde, was had zo'n impact, dat vanaf dat moment wist ik dat God mij ook vrijgezet had. Met gevolg dat ik kan achter de computer zitten en ik heb totaal geen verlangen meer. Geen begeerte of hartstocht meer voor dat. En zo kan ik u een hele lijst van zaken opnoemen waar God mij bevrijd heeft, verlost heeft en waardoor ik mag ervaren dat zijn liefde, die blijdschap, die vrede, die langmoedigheid, die vriendelijkheid, die trouw, mag ik in mijn leven, in mijn hart beleven. Niet omdat ik er moeite voor doe, maar omdat ik het ben. Hetzelfde met lofprijs. Ooit heeft iemand tegen mij gezegd, er was een lofprijsleider vanuit Engeland, zeer bekend. En toen de tijd toch. En hij leerde ons dit. Lofprijzen, het wordt ons gezegd om het te doen, want het is goed en we mogen ervaren. Als we liederen zingen, als we lofprijzen. Jawel, absoluut, blijf het doen. Maar hij zegt, lofprijzen moet zo zijn dat je kunt zeggen, ik ben lofprijs. Het is in mij. Heer. Lofprijzen, lieve mensen. Niet alleen is het een sleutel om de weg te banen. Maar je verheerlijkt God ermee. En wat moet ons verlangen zijn, innerlijke verlangen? Ik wil God verheerlijken. Er is een oproep in de Bijbel. Trouwens, misschien niet overslaande. Ik zal proberen kort te houden. Hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Hebt u daar ooit eens iets van gehoord? Dat leest u over Elia, over de berg Karmel. En hij daagt het volk van God uit. Hoe lang zult gij aan beide zijden kampen? Blijf je afgoderij plegen? Blijf je die afgod volgen, Baal? Blijf je dat doen? Of ga je werkelijk, gaat jouw verlangen zijn, ik wil God aanbidden. Ik wil de Heer groot maken. Ik wil hem lof prijzen. Ik wil hem eren. Ik wil dat mijn leven van hem is volkomen. Aan welke kant zul je bij? Kijk. Die vraag kon de Heer aan mij stellen toen ik naar de porno keek. En vele andere zaken die niet goed waren, die niet van hem waren. Hans, hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? En dan uiteindelijk stuurt God het vuur. En Jezus Christus doopt ons. In Heilige Geest en in vuur. Vuur is nodig. Vuur, de geestelijke vuur, om weg te branden. En dat is wat ik heb mogen ervaren ten aanzien met die porno en de Heer dat mij vrijzette. Is het vuur van de Heilige Geest dat het helemaal wegbrandt. En het is niet meer terug te vinden. Dat is mooi, hè? Dat is mooi. En de oproep vandaag is dit. En dit is waarom dat de Heer wil dat dit woord gebracht wordt.
voor zijn kerk. Omdat hij ons zo lief heeft. Maar toch in het boek Openbaring dit staat. Ga uit de stad Babylon. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen. Ga uit van haar, mijn volk. Opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden. Porno is en hoort bij Babylon. En niet ontvangt van haar plagen. Betekende dat ik op dat moment verloren was? Nee. Nee, ik was nog altijd een kind van God. Altijd. Dat was niet veranderd. Maar moest het zo zijn dat ik zal blijven doen om mank te blijven lopen, om niet te doen wat het Gods woord zegt, dan als er iets fout gaat in je leven en er gebeuren rampen, God heeft enorme beloften gegeven om ons te beschermen. Weet u dat? U hoeft niet bang te zijn voor de toekomst. Absoluut niet. U hoeft niet bang te zijn voor vervolging. Voor verdrukking. Hoeft niet, want God heeft duidelijke beloften verbonden daaraan dat hij zal u beschermen. Hij zal u de kracht geven. De kracht die hij Jezus Christus gegeven heeft om naar het kruis te gaan, hij zal u die kracht geven. Als hij dat voor Jezus heeft gedaan, waarom zou hij dat niet voor u doen? U hoeft daar niet bang voor te zijn. Maar er is wel één voorwaarde. Gaat uit van haar. Heb geen gemeenschap met Babylon. Ga uit. Stop met de zonden. Streef naar een heilig leven. Dan zal God ons alle beloften aan ons kunnen, als het ware, verbinden. En mogen we genieten van die belofte van God die in zijn woord ook staat voor u en voor mij. Ja, de definitieve beslissing is pas aan het eind. En in Openbaring lezen we ook: wie overwint zal aldus bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam, hier heb je het, ik zal zijn naam geenszins uitwissen. Openbaring 3 vers 5. Ik zal zijn naam geenszins uitwissen. Met andere woorden, kan mijn naam uitgewist worden dan? Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Halleluja, Heer. Wat is er voor nodig? Bekleed u met witte klederen. Telkens, weet je wat er gebeurde toen ik vrijgezet werd van porno? Weet je wat er gebeurde? Dat is wat je moet leren vanuit het woord en gaan verstaan. Weet je wat God deed? Hij pakte een wit kleed en zei: hier heb je er nog één. Doe die aan. Daarom staat in de Openbaring niet kleed, maar klederen. We mogen ernaar streven en we zeggen: Heer, geef mij een kast vol witte klederen. Dat zeg ik wel. Oeh. En dat wat besmeurd is, is er een kleed dat bezoedeld is, Heer? Is er een kleed dat bezoedeld is? Want dit staat ook in Openbaring. Ik wandel alleen met hen wiens klederen niet bezoedeld zijn. U wandelt toch met mij, Heer? Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders, die in de hemel is? Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam boze geesten uitgedreven? En in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Er zijn vandaag, er zijn getuigenissen van, dat dit werkelijkheid voor die vrouw of die man is geworden. Na hun sterven. Mannen en vrouwen in de bediening, want daar spreekt het over. Maar het zegt wel, die bediening, dat spreekt ook over, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. En God geeft machtige beloften. Maar hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Doe het niet, stop ermee. Beleid het voor Gods aangezicht. Zeg, Heer, vergeef mij. En dan mag je vandaag ervaren dat God zal wegnemen al wat jou dwars zit, al wat jou, die begeerden en hartstochten die niet van hem zijn, zal hij wegnemen van je en hij zal je volkomen schoonwassen en je krijgt een nieuw kleed erbij. Een wit kleed. Want uiteindelijk, dit is wat God wil. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Wanneer mag u op zijn troon zitten? Als u overwint. Wat moet ik overwinnen? Datgene wat in mij is, niet van u is. Niet wat er, omdat ik het evangelie verkondig en er komen mensen tot bekering. Halleluja! De engelen doen dat. Laat de engelen maar juichen. Zij zijn blij als er al één tot bekering komt. Dit gaat over jezelf. Dit moet ons verlangen zijn. Dit mogen we verlangen. Om met hem te mogen uiteindelijk zitten op de troon. En te regeren met hem. Dat regeren, dat heeft te maken over de zonde. Ik zou er nog zoveel meer over kunnen zeggen, over dat regeren. Maar de tijd hebben we niet meer. Maar ziet u, hoe kunnen we overwinnen? En zij hebben, Openbaring 12 vers 11, en zij hebben hem. Dat is de duivel en de Satan, de zonde. Ze hebben de zonde overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Zij hebben overwonnen door het bloed van het lam en het woord van het... Weet, de dag dat u en ik heb het mee heel wat keren mogen doen, het bloed van het lam, daarop gebaseerd, en het woord van hun getuigenis, wat betekent dat? Dat is wat u getuigt tegenover de machten der duisternis. Want van het moment dat wij onze zonde belijden, siddert Satan. Hij siddert en hij is bang. Bang voor u. De duisternis is bang voor u en mij. Wist u dat? En vooral als wij hier een beroep op doen en wij hebben dat streven
om te willen overwinnen al wat niet van hem is. En dat mijn innerlijke leven, mijn innerlijke, mag veranderen naar zijn gelijkenis. En zo de titel eigenlijk, wat ik niet genoemd heb in het begin, is dit. God ziet niet door de vingers. We krijgen genade en we mogen beroep doen op genade. Maar ik hoop dat vanaf vandaag u, die hier dit woord gehoord hebt, beseft en kunt zeggen ja, oké, Heere God, u ziet niet door de vingers. Want vandaag worden wij overspoeld. De wereld, door de media en de mensen om u heen. Alles wat zwart is, is wit. Alles wat wit is, is zwart. Alles wat zoet is, is bitter en alles wat bitter is, is zoet. Alles wat licht is, is donker. En alles wat donker is, is licht. Dat krijgen wij iedere keer op ons boterham. Elke dag weer opnieuw. Oké? Zo, ik ga het hiermee afsluiten. En God zegen u. En ik bid God dat hij tot zijn doel zal komen met zijn woord. Want zijn woord is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Amen? Amen. God zegen u.